De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus. De Heidelbergse Catechismus, de eerste zondagafdeling. De tweede vraag, zondag 1, vraag en antwoord 2. In de tweede vraag van die eerste zondag vraagt de onderwijzer: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? En het antwoord luidt: 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover zijn wij hierboven nodig te weten. Waar die enige troost uit bestaat, hebben wij in het verleden overdacht. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem te leven van harte willig en bereid maakt. De korte samenvatting van de troost is dus van een ander te mogen zijn, gewassen en gereinigd in de offerande van de Heer Jezus Christus. Het is wel eigenaardig dat deze vraag, de vraag van de troost, dat die voorop gaat. Wat heeft dat te betekenen? Niet dat wij daarover zouden gaan discussiëren van ja, maar dat kan toch nooit. Hoe kan de vraag van de troost nou voorgaan, wat die troost is? Hoe kan daar nou over gesproken worden? Want de mens moet dat toch leren. Nou, dat doet de Heidelberger om ons te laten weten: uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u, niet uit de werk, ook niet uit je bekering, maar dit is de troost die bij voorbaat door God vastgesteld is. Als je zegt ja, wat heeft het dan toch voor zin om dat voorop te laten gaan? Kun je dan niet beter, zoals in het kort begrip, beginnen? En dat is een uittreksel van de catechismus. Kun je dan maar niet beter te beginnen? Wat is u nodig te weten? Hoeveel stukken? Dat komt dan toch wel dichter bij de werkelijkheid. Nou, dat komt niet dichter bij de werkelijkheid. Want zo min als wij iets van troost weten, zo min weten wij iets van ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, kijk eens, een mens voelt zich natuurlijk wel eens ellendig. En als hij een meevallertje heeft, voelt hij zich wel eens wat dankbaar. En als hij uit de een of andere situatie bevrijd wordt, dan kan hij dat ondergaan als een verlossing. Maar goed, dat wordt hier nog geen eens bedoeld. Hier wordt bedoeld die troost die ook blijft als wij aan het einde van de reis gekomen zijn en wij moeten sterven. Een troost die onaantastbaar is. Waarom laat de Heidelberger dat nou voorop gaan? Omdat we alleen door het geloof zalig worden. Een geschonken geloof. En niemand wordt zalig door zijn ervaring. Niemand wordt zalig door zijn christen- of christinnenreis. maar alleen om de offeranden van Christus. Ja, zegt iemand, maar er is toch een weg? Ja, die is er. De Heere Jezus zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Ja, maar dat wordt toch op de een of andere manier toch geleerd? Ja, dat wordt zeker geleerd. Dat doet de Heere, de Heilige Geest, die leert dat. Maar, nogmaals, omdat daar de grond niet in ligt, gaat het er eerst om waarin de zaligheid nou staande blijft en de troost werkelijkheid is voor het allerheiligst geloof. Al zou het bij wijze van spreken in een paar uur tijd moeten gebeuren, hè, dat ik misschien geen raad zou weten. Dan kan je niet zeggen tegen een stokbewaarder, nou joh, als je nou nog eens op dat plekje mag komen, hè, of als je nou nog eens, ja, zo lang of zo diep je ellende, want dat is nou wel een overtuiging, maar dat is nog geen overbuiging. Je moet maar veel lezen in dit en in dat. Jij voelt wel aan, dat is niet de werkelijkheid. Kun je zeggen, nou, maar zo gaat het ook niet zoveel. Daar heb ik u weer gelijk in. Het gaat niet bij iedereen zoals de stokbewaarder of bij Paulus of bij wie dan ook. Maar daarom juist, komt dat wat nodig is te weten, hier in vraag 2 aan de orde en niet in vraag 1. Er is nog iets. Wanneer een kleine zuigeling sterft en wij geloven dat dat kindje bij de Heere mag zijn, dan kun je moeilijk verwachten dat zo'n kindje stukken onder de knie heeft van hoe groot haar zonde en ellende zijn en hoe ze ervan verlost wordt en hoe ze God daarvoor dankbaar zal zijn. Nee. Je kunt zeggen, ja, maar dat kind, dat kan toch wel het geloof hebben gekregen. Zoals Johannes de Doper die opsprong in de schoot van zijn moeder, toen Maria op bezoek kwam. Dat kan, maar ook dat is de grond niet. De grond ligt alleen in de ene offerande van Christus. Ik weet dat dat altijd moeilijke punten blijven in de kerk van Christus hier op aarde. En dat er ook veel langs elkaar heen gepraat wordt. En dat er ook vaak wel een sfeer van vijandschap ook over ontstaat. Omdat als wij dat zuiver trachten voorwerpelijk zo vast te stellen. Dat punt 1 is. Want die daar niet aan gewend is, die komt gelijk met heel iets anders. Die komt gelijk met een heel andere kant. Die is hier bang voor. Om over de troost te gaan spreken. Die zou het eigenlijk zo willen verklaren. Ja, kijk eens, dat bedoelt de Heidelberger zo. Hè? Die vraag in de beleving, die hoort achter de laatste vraag van de catechismus te staan. Als heel de catechismus uit is, dan zou eigenlijk vraag en antwoord 1 moeten komen. En de hele catechismus is dan uiteindelijk een weg die naar vraag 1 leidt. Wat is uw enige troost? En als je dan aan het eind van die weg bent, dan kun je dat zeggen. Ik geef ze persoonlijk geen duimbreed toe dat het zo is. Want het is uiteindelijk puur werken. Al zijn het dan geen werken in de zin van, ja, wij moeten door de werken dit of dat verdienen. Maar dat schematisme, dat zo sterk in sommige kringen is doorgedrongen van hoe het moet. Nee, klopt niet. Klopt niet. Als wij stellen dat om tot zulke verborgenheid en zaligheid te geraken met de Vader, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een ongeveinsd geloof, dan moet je toch ook een onderwerp en een inhoud en een voorwerp des geloofs stellen. Al is dat allemaal nog niet zo duidelijk. En daarom geloof ik dat het zeer wijs, maar ook veelzeggend is, dat de Heidelberger begonnen is om te vertellen wat de troost is. Dat om de grond onze zaligheid ligt in Gods doen. In Christus en niet in mijn doen. En weet je waarom het dan juist zo'n troost wordt? En dat is moeilijk om dat elkaar uit te leggen. En dan spreek ik ook iets uit de praktijk van het leven. Wel, daarom. Door velen wordt, zoals ik het nu stelde, dat wordt als min of meer oppervlakkig of voorwerpelijk of ja, maar sommige spreken min of meer smalend van, ja, van de Heer Jezus maar gesproken. Hè, en noem maar op. Maar ze vergeten dat als een mens werkelijk aan de grond zit, dan is er maar één troost die hem te beurt zou mogen vallen. Dat is niet de troost als die nou dit en dat en zus en zo. Maar dat is, ik zou haast zeggen, de openbaring. Dat die troost waarachtig er ligt in die ene borg en middelaar. Dat is troost. En dat weet ik zeer zeker ook uit de praktijk. Dat is dan ook de enige hoop. En de zaligheid voor de ziel. Niet de voorstelling, als hij nou dit is geleerd en dat is dit, dan zeg ik, och mensen, al die dingen heb ik al geleerd, dat is allemaal bekend terrein. Maar met alles wat ik geleerd heb en wat ik ondervonden heb en over ellende en noem maar op en over verlossing en over dankbaarheid, met al die stukken kom ik in de dood terecht. Daar kan ik het leven niet in vinden. Het zou toch eigenlijk wel raar zijn, zal ik maar zeggen, dat een zondaar op een punt zou moeten komen dat hij zelf zou moeten beoordelen of hij nou ellendig genoeg was, ja of nee. En of dat hij nou verlost is, ja of nee, en of dat hij nou dankbaarheid genoeg betoont. Als wij dat nou moeten klaarmaken. Ja, dan kom je er nooit uit. En dat is voor mij nou juist het aangrijpende en ingrijpende van de boodschap van het heil. Dat als wij werkelijk niet geloven in ons eigen en in alles wat wij hebben of doen of laten, dan kun je daar alleen maar mee getroost worden. Dan kun je daar alleen maar bij worden ingesloten. Door die borge middelaar. Hij alleen. En dat geeft dan de hoop en dat geeft de zaligheid. Daarom, hoe terecht ook, ik ben toch altijd een beetje, ik spits mijn oren als ik hoor zeggen bijvoorbeeld, ja, ja, dominee, maar het zal toch altijd blijven, eerst is schuld. Eerst is schuldenaar worden voor God. He, zo ligt het toch, hè. Mens zal toch eerst. Zeg ik, ja, denk ik dan bij mezelf, je kunt wel gelijk hebben. Je kunt wel gelijk hebben, maar er is iets in dat mij toch doet vermoeden dat het niet recht ligt helemaal, dat je het toch verkeerd doet. Ik wil daar ook wel wat van zeggen bij de behandeling van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat hoort, dat is aan de orde. Maar als je maar altijd bedenkt, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. De Heere die kan zulke wonderlijke wegen bewandelen. En het grootste bezwaar wat ik tegen zulke uitdrukkingen heb is dit. Een zondaar steunt nooit op zijn schuldenaar zijn. Ik weet wel, we hebben gezongen, het staat niet in de berijmde psalm, maar in psalm 51 staat, zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij. Daar zou je min of meer uit op kunnen maken dat David zo'n berouw heeft en dat hij de Heere vraagt of dat de Heere daarop wil zien, op dat berouw en op dat pleiten, en dat de Heere op grond daarvan zijn vergeving wil schenken. In de onberijmde psalm staat, ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En ik bid ook wel om vergeving, maar toch ligt er niet in dat ik heb berouw en nou moet de Heere daar eens naar kijken alsjeblieft. Want als de Heere dan ziet dat ik het echt meen, dan zal de Heere dat wel vergeven. Ik zeg u, wanneer een mens zo erover spreekt, over schuldenaar worden, dan denk ik, je bent eigenlijk nog ver van het punt af om uit genade te zalig worden, want jij moet nog schuldenaar worden. Nou, ik kan het niet voor mekaar krijgen. Ik ben 43 jaar, ik heb het heel wat keren geprobeerd, ik heb erom gehuild, ik heb erom gebedeld om alsjeblieft schuldenaar te mogen worden, maar het hield mij allemaal niks. Helemaal niks. Ik werd nog harder onder alles in, want ik kan geen schuldenaar worden. Ja, je bent toch wel eens verbroken van hart geweest, ja. Och ja, daar zet ik ook nog een vraagteken achter. Als God het zegt, dan is het goed. Maar als ik het zeg, dat ik zo'n verbroken en verslagen hart heb, en dat ik zo diep en diep te doorgemoed heb, je voelt wel aan, dat heeft helemaal geen waarde. Het heeft geen betekenis. He, wat is dat toch nodig om die dingen zuiver te mogen zien? Om bij de leer te mogen blijven van de profeten, van de apostelen. Want ongemerkt schuift de mens toch weer in, ja maar dit en ja maar dat, met al zijn reglementen en complimenten. Ik voel me in geen ene raam passen wat dat betreft. Hier ben ik te klein voor, daar te groot voor, daar te breed voor, daar te smal voor. Als je al die dingen hoort en leest, wat er zo te koop is in het godsdienst van Jeruzalem. Ik weet het niet. Geeft ook niet, het hoeft ook niet, daar gaat het niet om. Maar ik wil dit maar zeggen, en dat is natuurlijk enerzijds wel eens jammer, dat je zo vaak zo'n onbehagelijk gevoel krijgt onder wat de mensen dan de ware godsdienst noemen. Dat je zo weinig adem mag halen. Daarin uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Ik weet zeker dat menigeen die zou er direct bovenop springen en zeggen, nou mij helemaal in de war. Nou gooi zeker alles, jullie zijn nog geen stukken mensen. Maar als je er zo over praat, wat hou je dan nog over? Nou, laten we er nou eens op letten. Punt 1 was de troost. Die is er. En zalig is hij die gelooft, zij die geloofd heeft. Het woord dat de engel gesproken heeft. Wat? Ja. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken. Zalig is zij die geloofd heeft. Al ligt er dan een leven van tegenvallers en verdriet. Ja, al gaat er een zwaard door de ziel heen. Zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die van haar gesproken zijn, die zullen zeker geschieden. Zo zou ik ook willen zeggen, al ben je maar een kind van 3, 4 of 5 of 6 jaar oud. En je zou in je kinderhart mogen zeggen, Heere, dat geloof ik. Heere Jezus, dat is ook mijn enige troost. Dan zeg ik, kind, gefeliciteerd. Ja, maar, ja. Heb jij het beter gedaan? Kun jij het? Kan ik het? Kan ik het? Zijn we niet als een kat in een vreemd pakhuis? En als een eend in een vreemde eend in de bijt? Is dat de werkelijkheid niet van ons leven? Waar komt toch die geestelijke hoogmoed vandaan? Uit onze verdorven natuur. En dat we toch zo ver af zijn van laten kinderkunst tot mij komen. Want ter zulk is het koninkrijk der hemelen. En indien gij u niet verandert en wordt gelijk een kinderke, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Wat ik nou zeg. Dan moet je niet denken dat ik dat zo uit mijn eigen vertel. Met het oog op een ander. Maar dan vertel ik met oog op mezelf. Ik heb toch... Nou, ik heb wel eens in mijn eigen gelachen. Niet altijd om een ander, hoor. Heus niet. Ook om mijn eigen. En dan zag ik me zitten, hier of daar. Mijn ernstig gezicht. Ja. Hoe is dit nou? Hoe is dat? Ja, zus en zo. Dan ben je eens op huisbezoek of zo, wat ook. Hij is er vaak geweest op de terugreis. Of 's avonds of 's nachts, als hij er nog eens over na zit te denken. Dat je, ze zeggen, wel eens het eind naar je toe krijgt. Ja, en dan bedoel ik dat niet op een godsdienstige manier van... Ja, je hebt allemaal zitten praten en je had meer moeten luisteren. Nee, zo bedoel ik het nog niet eens. Maar dan zie ik opeens... Dat eigenwijze, weterige mensje zitten. Ik denk, oh, gek die je bent. Een paar woordjes had genoeg geweest met een kopje koffie, gezellig. Niet te veel drukte. Niet te veel in de verdediging, niet te veel dit of dat. Want wie zijt gij? Kijk, en door zulke dingen in de praktijk van het leven wil de Heere onderwijs. Dus je moet niet denken, nou ja, hij is zo makkelijk en hij zit vanuit een hoogte, zit hij ons dat even voor te houden enzovoorts. En nee, zo moet je het niet zien, echt waar. Maar een mens maakt soms wat schuivers in zijn leven. Eer dat hij nou eens met een vriendelijk gezicht en een glimlach mag luisteren. Ook als die zijn naast of zijn medebroeder of zuster of hoe dan ook soms een uitdrukking hoort doen dat hij denkt, ja, maar dat klopt niet. Wat is dat nou voor een uitdrukking? Ik weet wel, daar moet je natuurlijk niet geen gewoonte van maken. Je moet niet, je moet proberen zuiver te zijn, zo zuiver als het maar mogelijk is. Maar ik bedoel, die geest van de dienstbaarheid, dat opletten. Dat spin ze eigenlijk op. Ja. Dat zit niet helemaal goed. En dat, ja, dat moet nog een beetje die kant heen. En dat moet nog een beetje die kant heen. En dat, hè. Dat hebben mensen dan toch een benauwd naar leven. En wat heb je er toch weinig van verstaan eigenlijk nog. Hè, dat het God is die rechtvaardigt. rechtvaardig maakt. God alleen. Ah, ik weet wel, mijn grootvader, die was heus wel een belijnde man, hoor. Dat was die wel. Later niet zo meer, maar toen die pas begon, was het een echte goede gereformeerde gemeentedominee. Als hij niet op orde van zaken kon vertellen hoe het gebeurd was, dan geloofde die je niet zo makkelijk. Later werd het allemaal wat anders. Het duurde niet zo heel lang, maar... Maar ik vond het altijd leuk, ik heb wel eens mensen, als ik nog mensen ontmoet, die tijdens een jaar, ze zeiden altijd van jouw opa, die preekt nou voor iedereen. Of jij nou communist ben, of socialist, of AR, of SGP, het kan me niet schelen. Of dat je nou dit ben of dat ben, maar doet allemaal niks te zaken. Gewoon. Dan was ik daar wel eens jaloers op. Ik denk, ja, dat is toch wel eigenlijk een... toch wel een eer als dat zo gemogen heeft. Als de Heere dat geeft, hè. Als de Heere dat geeft. Want zo gaat het niet als de waardige dominee op de proppen komt, dat begrijp je wel. Want dan moeten we het erf zo schoon mogelijk zien te houden. Schoon mogelijk. Maar als de Heere komt, dan is alles anders. En de Heere komt niet om de zonde te steunen en in leven te houden. Hij komt juist om de zondaren te reinigen en te zaligen. Maar als je dan in dat verband leest, hé, deze die ontvangt tollenaren en zondaren en hij eet met hen. Wat is dat groot. Niemand keek er toch naar om. En de Heere kwam toch niet zeggen, ik vind jullie zulke goede jongens, jullie moeten de zaak maar goed afzetten en een ander uitbuiten. Dat was het toch niet. De Heere Jezus kwam toch om zalig te maken. Maar ja, de omgeving kon het al geen eens hebben dat de Heere Jezus bij die mensen in huis kwam. En met die mensen praten, dat vonden ze al veel te erg. En omdat God wel wist in de hemel dat er toch geen een van die fariseeën en schriftgeleerden op pad ging om een arme tollenaar te bekeren, liet God in de hemel zijn eigen zoon maar komen, de zaligmaker. Want die deed het wel, die ging wel erachterheen. Nu, nou zullen we toch eens met elkaar even letten op die tweede vraag, over die stukken. Wat betekent dat stukken? Dat betekent niet, zoals sommige mensen van zichzelf zeggen, dat is een stuk of dat is een stuk. Dan hebben ze iets wonderbaarlijks beleefd. Dat betekent het niet. Je zou het met een gewoon woord kunnen zeggen. Hoeveel zaken zijn u nodig te weten? Hé. Dat klinkt mij een beetje in de oren van ja. Weten. Nodig te weten. Een mens kan zoveel weten. Hè, maar hij zal het toch eens moeten ondervinden. Te weten. In plaats van weten. Hoeveel zaken, stukken zijn u nodig te weten opdat gij in die troost, om het eigendom van een ander te zijn, dat je nou in die troost zalig leven en sterven mag. Wat heb je dan nodig te weten? Ja, dat klinkt mij natuurlijk aan de ene kant, zei ik al, een beetje oppervlakkig in de oren te weten. Want alle mensen die in de kerk komen, die weten dat wel. Ergens weten ze het wel. Ze weten allemaal dat ze zondaren zijn. Ze weten allemaal dat er een verlosser gekomen is. En ze weten allemaal dat ze Goden dankbaarheid moeten bewijzen. En ze proberen het zo goed mogelijk dankbaar te zijn ook. Ja, en toch, nadat je daarover denkt, begint er wel eens iets te dagen. Ten eerste is dat een geloofswetenschap. Een geloofswetenschap. Job gebruikt het woord weten ook. Ik weet, zegt hij, mijn verlosser leeft. Maar weet je waar dit ook tegen gericht is, dat woordje weten? Wel, tegen zulke mensen die 30 jaar, 25 jaar of hun hele leven in de kerk zitten. En als je ze dan eens aan de mouw trekt en zegt, hoe is het nou? Ja, ja, mens kan het wel weten, dominee, maar daar heb je zo weinig aan, hè. Kijk, het zal toch dit, het zal toch dat. Begrijp. Daar is dat ook tegen gericht. Het is zo'n streng woord eigenlijk, hè. Het is een woord dat zegt, nee, dan moet je niet gaan zitten zeuren en weet ik wat overhoop halen van ik. Je moet je eigen niet proberen nou buiten schot te krijgen. En ergens nog een stoeltje bemachtigen zo achter, ergens achteraf om te zeggen, nou ja. Dat weet ik wel, maar ik heb er toch geen kennis aan. Nee, daar is het veel te belangrijk voor. Het is nodig te weten. En denk erom dat de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En die sust ons in slaap. En ik blijf erbij dat het een groot schandaal is. Dat de mens 10, 20, 30, 40, 50 jaar in de kerk zit. En dan gaat hij nog in zijn verheven statuur als een degelijk christen naar de kerk. En hij spreekt het nog vrij uit dat hij onbekeerd is. Hij heeft er geen kennis aan, zegt hij. En hij komt niet aan het avondmaal. Nee. Nee, dat weet je wel. Er is wat anders voor nodig. Dat komt omdat de leer niet zuiver is. De waarheid wordt niet zuiver verkondigd. Al lijkt het nog zo zuiver. Dat komt omdat die waarheid niet in het leven staat. De Heere Jezus en de apostelen die stonden in het leven. En in de boeken van Gods woord. Die stonden niet in een of andere dogmatiek. Die stonden niet te redeneren op de hoeken van de straat. Die stonden niet als het jullie nog eens zo mag gebeuren. Nee. Dat was allemaal veel rechtlijniger. De boodschap werd daar neergelegd. Wat niet voor is, is tegen. Wat niet vergaderd is, verstrooid. Wij kunnen het geloof elkaar niet geven. Maar ze geloofden zoveel als ze verordineerd waren ten eeuwige leven. En dat was de kerk. En de anderen liepen weg. En wij proberen op allerlei gronden om alles bij elkaar te pakken onder ene lichte noemer, weet je wel, van kerkvolk. Kerkvolk. Of dat er enige betrekking is op de Heere Jezus Christus, op de verlossing. Op dat is vers 2, dat is natuurlijk wel belangrijk hoor. Maar op het ogenblik is het belangrijkste dat je kerklid bent. En dat je je kinderen laat dopen en dat je dit doet en dat doet. Je hebt een kerkelijk recht en dat je je offertje geeft. En dat je zoveel mogelijk en de rest dat kan God alleen maar doen. Is niet een gruwel? Dat het vaak zo gaat en dan kun je dat verbergen achter een meelijwekkende reden van ik zou het zo graag gunnen en ik zou wel willen, oh ik zou wel willen. Dat jullie allemaal dit en dat, maar je voelt wel aan, dat neemt nog niet één ogenblik de werkelijkheid weg. Hoe men er eigenlijk over denkt. Soms lijkt het wel eens hoe meer dood, hoe beter men zich erbij bevindt. Hoe meer dooi, hoe beter. De doodslucht komt vaak tegen. Bij alle ernst en bij alle gekerm. Het is niet waarachtig. Als je dan dit leest, dan zou je gewoon, dat klinkt nou heel gek, dan zou je nou gewoon een potje bij gaan zitten huilen. Die man die komt niet met een zalfpot binnenlopen en zeggen, mag ik nog wel eens dit? En heb je er nog wel eens wat aan, zus? Nee. Nee, hij zegt gewoon, hoeveel zaken zijn u nodig te weten? Kom eens voor de dag. Om nou in deze troost zalig te leven en te sterven. Ja. Ja, nou ja. Al weet ik nog zoveel, maar dan kan ik nog niet bij zalig leven en sterven. Nee, dat weet ik wel. Draai er nou niet omheen, wil de onderwijzer zeggen. He? Draai daar nou niet omheen. Wie ben je nou eigenlijk? Wat ben je nou eigenlijk? Hoe staat het er nou eigenlijk met je bij? Je hoeft niet zo'n groot verhaal te vertellen. Maar wie ben jij nou? Wie ben jij nou voor God? Ja, maar dat doen de mensen. Dat wordt maar weinig naar voren. Ja, maar daar gaat het juist om. Het is per se het huisbezoek niet voor. Er is de prediking in de eerste plaats. Wie ben je nou eigenlijk? Want je kan wel mooi een verhaal vertellen over de fariseer en over de tollenaar. Maar hoe staat het met jou? Ja, maar dat kan de mens niet weten. Kan je dat niet weten? Kun je dat niet weten? Kun je wel weten. Ja, maar dan moet ik van mijn eigen zeggen dat ik een zondaar ben. En je hebt net gezegd, een zondaar voelt zijn eigen niet zo'n zonder. En die zit daar niet op te steunen. Want daar kan die niet op steunen. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar nou gaat het even, we zijn nou in de praktijkkamer even. Bij wijze van spreken, bij deze dokter. En die zegt, ja, ik vind het kostelijk dat je gezegd hebt. En ik hoop dat je dat waarachtig gelooft. Dat je het eigendom bent van de Heere Jezus Christus in leven en in sterven. En dat je mag zeggen in je arme ziel, zulk één is mijn liefste. Dat is de Heere Jezus, Sions betalende borg. Maar hoe functioneert dat nou in je leven? Hoe heb je daar nou iets aan? Nou, ik kom even op terug om alle misverstanden te voorkomen. Je hebt er uiteraard niks aan als je zegt dat weet ik omdat ik het wel eens gehoord of gelezen heb. Schiet je niks mee op. Maar je schiet er ook niks mee op als je zit te zeuren achter een glad gezicht van ja, ik weet het wel hoor, maar schiet je ook niks mee op. Het is allebei niks. Luther die zou zeggen, nou wil je weten of dat je een zondaar bent, trek dan eens aan je neus. Je bent toch een mens, je bent toch vlees. En als je vlees bent, dat betekent dat je een zondaar bent. En als dat niet zo is, dan laten we de kerkklok luiden, want dan is er een heilige in ons midden. Een echte heilige. Nou was dat een beetje overdreven gezegd, maar je voelt wel aan de achtergrond van die man. Want die man wist heus wel iets van zijn ellende af. Maar die man, die werd er ook mee geconfronteerd dat mensen zo bleven steken, hè, in de geboorte. Doordat ze alsmaar rond die vraag heen gingen cirkelen. Ben ik nou een zondaar genoeg? Ben ik nou al ellendig genoeg? En hoe is dat nou met mij? Daar kom je nooit uit. Daar kom je nooit uit. Laten we het nou eens zakelijk noemen. Die man die komt en die zegt, wat is je nou nodig te weten? En dan is dat een weten des geloofs. Dat geloof je dan. Dat wil niet zeggen dat je in de dadelijkheid je armen omhoog moet steken of ter aarde vallen. En die tollenaar nadoen, dat kunnen wij toch niet. Je hoeft niks te maken. Dat is het schone van het woord van God en het afsnijdende voor alle vrome mensen die denken dat ze wat moeten maken. Maar we hoeven niks te maken. Ik hoef geen zondaar meer voor God te worden hoor, als het daarover loopt. Dat vind ik altijd een van de treffelijkste dingen die een ander mag zeggen als ze zo erop los. Jij zal zonde, ik hoef niks meer te worden. Ja, maar je zal toch in de hoef ook niet meer. Niks. Alles is afgenomen. De laatste plicht is nog weggehaald. Ik krijg alles alleen maar. Alleen uit vrije genade krijg ik alles. Nou, dan worden de mensen boos. Boos. Onverschrikkelijk. Want ze kunnen je dan niet. Ze kunnen je niet in beweging krijgen. Ze zouden graag willen dat je een deemoedig gezicht strok. En dat je zegt, nou, ja, Ja, die hebt gelijk en vertelt daar nog eens wat van en zo en daar. Ja, daar zouden ze wel in de zin hebben. Zij ijveren over u, zegt Paulus, en ze willen mij uitsluiten. Maar hun ijver is vleeselijk. Het is vleeselijk. Ze willen een soort vader zijn, maar niet in het evangelie. Ik heb u in het evangelie geteeld, zegt hij. Maar zij willen gewoon heerschappij hebben. Ze willen hebben dat je een knieval doet voor de godzaligheid. En voor Mozes. En voor nog veel meer dingen. Dat die ijver is niet recht. Hoeveel stukken zijn nu nodig te weten? Want laten we dan alles maar eens aan zijn plaats laten. He? De Heidelberger bedoelt er toch wel wat mee. Ja, hij bedoelt, kijk eens. Laat het zo zeggen. Je kunt die vraag opzeggen. Je kunt zeggen, ik geloof het. Maar hoe onderga je dat alles? Nou, zegt hij. Dus laat hij de leerling antwoorden. Drie stukken. Hele goede bekeerde mensen die draaien net om. Die zeggen, de leerling vraagt. Zo moet je het zien. En de leraar antwoordt. Dat betekent dan in dit de geoefende christen die stelt. Nee, die geeft het antwoord. En de bekommerde of de nieuwsgierige die stelt de vraag. Maar zo is het niet hoor. Zo moet je het niet zien. Hoeveel stukken zijn nu nodig te weten of dat gij deze troost zalig leven? Dat vraagt de onderwijzer. Want hij geeft het antwoord ook, dat weet ik wel. Maar hij wil dat antwoord vlees en bloed laten zijn en worden voor de leerling. Nou, drie stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Het zat allemaal zo'n beetje in de aanvoegende wijs. In zin dat ik, ten eerste dat ik weet hoe groot mijn zonde en ellende zij. En hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost ben, nee, verlost worden. Hé, hey, waar is dat nou nodig voor? Om dat te weten. Nou, dat kunnen we heel eenvoudig trachten elkaar uit te leggen. Onthoud maar vast, dat leren de kinderen ook, ellende, verlossing, dankbaarheid. Wat betekent dat? Betekent dat dat je eerst, zal ik maar zeggen, als je voor het eerst begint te luisteren in de kerk. Stel voor dat je 8 of 10 of 15 jaar bent. Dat je dan tot je 25ste jaar in ellende zit en dan komt er een ander stuk achteraan van de verlossing. En aan het eind van je leven leer je iets van de ware dankbaarheid. Zo moet je het niet zien. Dat zijn stukken in de zin van afstanden. Dan krijg je eerst, zoals ik dat wel eens vaker zeg, nou ja, van hier naar Utrecht ellende en dan naar Rotterdam verlossing en nog wat verder weg dankbaarheid. Zo is het niet. In de Bijbel kom je het vaak in één adem tegen, zit het zo helemaal door elkaar heen geweven. De vorige keer hebben we daar ook al Psalm 130 voor gelezen, maar toen zijn we er niet aan toegekomen. Psalm 130, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Dat is ellende. Maar dan gaat hij verder. Maar bij u is vergeving, verlossing. Opdat gij gevreesd worden, de dankbaarheid. En dan kom je op vele plaatsen tegen in de Bijbel. Ook Paulus zegt het. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ellende. Ik dank God. Dankbaarheid. Door Jezus Christus. De verlossing. Dat zou met vele voorbeelden te verduidelijken zijn. Maar ik dacht dat dit wel genoeg is. Dat je het vaak in één adem aantrekt. En toch kun je het ook niet omdraaien. Je kunt niet gaan zeggen dankbaarheid, verlossing en ellende. Dan spreek ik over de normale gang. He? Vergeef me dat woord normaal. Waarom zou je het dan toch niet om kunnen draaien? Waarom blijven wij dan toch bij ten eerste, ten andere en ten derde? Waarom? Je hebt die geschiedenis gehoord van die tollenaar. Die tollenaar was geen bekeerde man. Die tollenaar was een zondaar. Hoe? Dat wist hij, dat geloofde hij. Hoe die dat geworden is, dat staat er niet bij. Het is een gelijkenis. De een wordt, als de Heere Jezus zegt, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt, dan is hij in één keer zondaar. En is hij zo doodmoe van zijn eigen, van alle narigheid, dat hij direct verwaardigd wordt om aan zijn voeten te knielen. Een ander wordt het onder de preek van de apostel der liefde. Als die zegt dat hij geen zonde heeft, die is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. En opeens zit hij er middenin. Een ander wordt het onder een verhandeling van de apostel Paulus. Kan hij in één keer een ellendige zijn? Een zondaar. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Ik noem dat in die tegenstelling. Waarom noem ik het juist zo? Omdat wij zeggen, dit stukje dat is voor jou. Dat moet jij in je oren knopen. Dat is voor hem en dat is voor mij. Dat heb ik geleerd. En dat wij ten eenenmale vergeten dat het de God der waarheid is. Het eeuwig blijvende woord. Denk je dat God een tekst uit de boeken van Mozes nodig heeft? Om een mens wat te leren. In plaats vanuit het heilige evangelie. Dat zeggen wij. Het is niet helemaal niet waar hoor. Je kan onder de prediking van het dierbaar evangelie, kun je wel zo blij zijn, of zo ongelukkig zijn, dat niemand het weet. Ja, en toch, ik zei nog eens, het is beter om het toch maar niet om te draaien. En bij de dankbaarheid te beginnen, want dat zijn we al dankbaar. Zijn wij al dankbaar? Ja. Ja, als je nou eens erg diep nadenkt, hè. Je probeert iets van dat eigen hart te ontleden. Valt niet mee hoor, ik krijg het nooit voor elkaar. Maar dan zie je toch al gauw dat je toch een behoorlijk braaf mens bent. In vergelijking met anderen. Er zijn misschien nog betere, maar je bent toch, als je dat allemaal leest, de sadistische mensen dat er toch rondlopen. Hè? En moordenaars. Nou, ik zou het niet kunnen. Ik zou er geen vlieg dood kunnen slaan. Zo hoor je de mensen dan praten. Zo is mijn karakter. Eerlijk waar. Als het gaat om een ander te helpen, dan zeg ik vooruit. Goeie mensen. Als je nou tegen zo iemand zegt, joh, er is iemand die heeft voor jou betaald. Weet je wat hij dan zegt? Je bent zeker niet goed bij je hoofd, want ik ben me niet bewust dat ik schuld heb. Wat is dat? Iemand voor mij betaald? Nou, dat geloof ik niet. Of tenminste, dat zegt mij niets. Voel je dat? Begrijp je dat enigszins? Dat je zegt, ja. Je kunt nou wel zeggen, ja, we beginnen met de dankbaarheid. Ja, maar dat zijn we al. Over ons eigen zijn we zo dankbaar. Dat wij zo zijn. Niet als al die andere mensen, die rovers en die moordenaars en die dieven en die hoeren. Daar zijn we al dankbaar voor, hoor, zeggen we. Dat wij zo niet zijn. Nou ja, dan stuit, zou je ja zeggen, de prediking van het heilige evangelie stuit in ieder geval op dat ogenblik nog op een muur. Want dat evangelie, dat irriteert mij. Want ik ben een goede man, een goede vrouw, een goede voor God en voor de naaste. Ik geef ieder het zijde. Zoveel als mogelijk is. En als er al te gekke dingen op die rot televisie komen, dan draai ik hem uit. Nou, wie doet het? De meesten zitten stiekem te gluren. Nou, zo gaat het nou. Ja, dat begrijp je wel, hè. Als ik nou schuld heb, als ik dat weet. En geestelijk gezien, als ik dat weet door het geloof. Dat ik zo'n schuld heb. Dat ik hem nooit meer kan betalen. Nooit meer. Want ik ben arm. Ik heb niks. Of dat ik dan uit de wet hoor preken. Of uit het evangelie hoor preken. Over de liefde hoor preken. Of over het geloof. Of over wat weet ik wat allemaal. Maar al die mooie dingen noemen. Of dat het er zacht aan toe gaat of hard naartoe gaat. Maar ik ben een ellendige, een zondaar. Een zondaar. Want als ik over liefde hoor, dan ben ik een liefdeloos monster. Gaat het over geloof, dan heb ik geen kruimeltje. Gaat het over liefde tot God en tot de naaste, dan ben ik een eigen lievend schepsel. Ja, daar wil de Heilige Geest ons in onderwijzen. Want dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid van ons leven. Zien we zo niet, maar zo is het. Dat zegt God ervan. Nou kun je begrijpen waarom ik zeg... Ja, je moet het niet een soort stukken godsdienst maken, want het wordt in de Bijbel vaak in één adem genoemd. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar je moet toch nu weer niet om gaan draaien. Zeg, oh, ik ben altijd al zo dankbaar voor de Heere geweest. Ja, zo dankbaar. En ik weet soms niet wat ik doen moet voor de medemens, voor de naast. Ik brand van liefde. Ja, nou, het is aardig, het is mooi, als het waar is. Maar, waar ben je dan voor je eigen ziel op een punt gekomen dat je zegt, oh, als die Heere Jezus Christus, hè, die borg en middelaar, als die niet voor mij betaald heeft, voor mij geloofd en geliefd en gehoopt heeft, dan ben ik voor eeuwig verloren, want ik kan met mijn zaken wel inpakken. Kijk, dan is er geen plaats voor de boodschap. De een wordt nijdig, want die is al goed bekeerd. He, die is goed bekeerd, die zegt, oh, nou ja, ik zal niet zeggen dat het niet waar is, hoor, wat die man zegt, maar... De ander is weer op een andere manier gepikeerd. Iedereen heeft wat. En dat komt allemaal niet omdat we wat missen, maar omdat we wat zijn. We hebben zoveel. Maar als je nou schuld hebt, als je nou schuld hebt, dan gaan we niet eens even, ik heb wel gezegd, een grote schuld die je nooit betalen kan, maar dat laat ik nog even in de midden. Ieder heeft zijn eigen gevoel. Hugo Binning zegt ergens, we hebben maar een heel klein stukje schuld. Dat is genoeg. Ik wou zeggen, ga dan naar die die de schuld vergeven kan. Maar, dus ik bedoel, je moet dat niet uit gaan spelen. Daar komen we nog zo even op terug. Het gaat er alleen maar om. Is mijn grondslag aan het wankelen gebracht? Het geeft niet, al word ik wel eens nijdig, al zeg ik wel eens, nou, het is ook nooit goed ook, en niks deugd druk, en wat moet ik dan geloven? Dat is niet zo erg. Dat is juist goed, als die grondslag van ons maar begint te wankelen. Dat ik iets ga weten van mijn zonde en ellende. Zonde tegen God. Zonde, dat betekent dat ik mijn doel mis. Mijn bestemming. Zonde wil zeggen, ik ben als een pijl, zuiver uit de pijl afgevoerd. Afgeschoten. Maar ik heb zelf een andere richting gekozen. En nou ben ik buiten het doel. Nou val ik maar ergens neer, maar niet op het doel. Ik zit ernaast. Zonde is overtreding, is ongehoorzaamheid. Zonde is eigenlijk, ja, dat je zonder God in de wereld bent. En er helemaal geen rekening mee houdt. Dat je zomaar in het wilde weg, dat, ja, waar leef je nou eigenlijk voor? Waar ben je er nou voor? Wat is alles nou? Zonde, het missen van het doel. En het gevolg daarvan is ellende. En ellende, dat wil zeggen ballingschap, uithuizigheid of uitlandigheid. Ik heb geen dak meer boven mijn hoofd. Nou ja, je kan wel eens lekker warm thuis. Als in een veilige beslotenheid. In je bed, in je werk. Het is niet waar. De ware echte rust. Dat is al wat anders. Want dat huis dat kan vandaag nog afbranden. En aan dat mooie holletje van mijn bescherming waar ik in zit, daar kan zo een eind aan komen. En sta je opeens met je handen in het haar. En dan ontdek je, wat heb ik eigenlijk nou in werkelijkheid? Iets wat nou werkelijk waarde heeft. Zeg je niks? Nee, niks. Helemaal niets. Dat ik nou mijn hoofd eens mag neerleggen. In leven en in sterven. Met een gerust hart. Of met een beschuldigend hart. Maar in het vaste geloof en vertrouwen. Dat hij mij in gunst aanschouwt. Dat hij mijn zaligheid wil. Dat hij mij gelukkig wil maken voor tijd en voor eeuwigheid. Dat kun je in al die dingen niet vinden, in al die andere dingen. Nou ja, waarom zegt hij dan ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn? Omdat de Heidelberger wel weet, je kan naar die fariseeën toe lopen die daar staat te bidden en zeggen, wat gelukkig toch, hè, dat er een zaligmaker is die gekomen is om de zondaar zalig te maken. Dan kijkt hij je aan en denkt hij, die man moeten ze opbergen in een gesticht. Die is niet goed. Die is niet goed bij zijn hoofd. Voel je dat? Als jij nou een ton schuld hebt, dan weet je dat. Je zit er heus misschien iedere nacht niet over te piekeren. Misschien wel ook. Misschien raak je er half overspannen van. Dat kan ook. Je hebt wel mensen die zo onder de zonde overtuiging geleden hebben. Dat ze nog overspannen zijn geworden. Maar als je dat nou weet. Dat je nou een ton schuld hebt. En er is dan iemand. Die. Ja, je bent er helemaal niet op voorbereid of geprepareerd. Maar je loopt op de straat en er wordt zacht op de schouder geklopt. Een vreemde. En die zegt, nou, je troost is er hoor. Je troost. Zeg, wat bedoel je meneer? Wie bent u eigenlijk? Nou, dat kan ik zo allemaal in één keer niet zeggen, maar ik heb de schuld betaald. Alles is verheffend. Wat zegt u? De schuld. Maar hoe wist u dan? Wist u dat? Ja, ik wist het. Ik wist dat je 100.000 gulden schuld had, maar het is betaald. Voor geen zorg over te hebben meer. Wie bent u, meneer? Wie bent u toch? Hoe heet u? Waar woont u? Is het echt waar, meneer? Nou, je krijgt de afschrift wel thuis, dat het voldaan is. Voel je, dat grijpt in elkaar. Want ja, je wist het heus wel. Nou, hoe is het nou met ons? We staan niet voor een ton, maar voor alles in de schuld. Met een heel leven sta je eigenlijk in de schuld bij God. Bij Adam al. En nou? Nou zou ik een beetje ondeugend, hoor. Moet me niet kwalijk nemen, we kennen elkaar een klein beetje. We moeten alweer naar huis. Nou zou ik wel eens willen vragen. Je kunt er omheen praten zolang als je wil. Maar wij allemaal die nu zeg maar min of meer met ons verstand bij elkaar zitten. Als er nu eens iemand kwam, als God nou eens kwam, de Heer Jezus. En die zou tegen jou zeggen, ik heb voor je betaald. Is allemaal in orde. Zijn er nog in ons midden die dan zouden zeggen, ik weet nergens van. Ik weet nergens van. Al zou je nog zo'n nuffig dametje of zo'n verwaand heertje zijn. Maar dan zou het erop of eronder. Je zou of zeggen, ga weg. Of je zou in tranen uitbarsten. En je zou zeggen, is het echt waar? Is het echt waar? Bent u soms Jezus de zaligmaker van soms? Zou ik zalig kunnen worden? De troost is gereed. Oh. Voel je? Ik zeg het even kort samengevat. Expres daarom, om het je dichterbij te brengen. Dat wij weten zouden van elkaar, al zijn we nog zulke krengen. En nog zo ongelukkig, en nog zo goddeloos misschien. Het is geen spelletje hoor. Het is geen spelletje. We zijn niet bij elkaar om elkaar iets wijs te maken. Maar we zijn daarom bij elkaar, omdat het heilig woord van God en ook de Heidelbergse catechismus die ons nagelaten is. Omdat hij ons aan de mouw trekt. En zegt, denk erom, je zit hier zomaar niet vanavond of vandaag. Je kunt er niet omheen blijven praten. Je bent toch ook op weg? Ja, en daardoor werkt de Heer nou vaak. Daardoor werkt de Heer soms. Door dat woord, dat we opeens... Omdat de Heilige Geest dat woord wil zegenen, dat het eens in je hart. Ja, schuld betaald. Ik heb, Heere, hoe kan dat nou? En hij er ben. Waar ben? In de hemel, nee, op de aarde. Maar dat je tot je verstand gekomen bent, tot jezelf gekomen bent. En dat je zegt, ik moet weg, ik moet naar huis. Ik moet naar huis. Terug, terug, want ik heb geen rust. Voel je nou dat je het toch niet zo makkelijk om kan draaien? Zeggen, nou ja, dankbaarheid, verbossing, ellende, nee. Nee, het is wel zo, in het stuk der ellende zien we er iets van. In het stuk der verlossing wordt ellende nog veel duidelijker, want daar leert ons de catechismus wat het hem gekost heeft. Om voor die ellende te betalen. Hoe zwaar dat is. En een stuk der dankbaarheid worden we nog iets ellendiger. Omdat we dan zien. Dat we met een ellendig lichaam des doods te kampen hebben. Als ik het goede wil doen. Ligt het kwade mij bij. En dan denk je soms. Hoe kom ik er ooit van af. Ooit van af. Maar hij die het goede werk begint, die zal het ook volleindigen. Ik hoop dat we als we beleven en welzijn verder mogen gaan, dat de Heidelbergen dan zo levendig tot ons mag spreken in betoning des geestes, dat het ons alle iets nader mogen brengen. Amen.